Wat een mooi lied ook om weer de les mee te beginnen. Christus heeft de prijs betaald en hij heeft ons vrijgemaakt. We gaan vandaag verder met de studie in Handelingen. En we zijn in Handelingen 3 aanbeland. En we hebben de vorige keer in Handelingen 2 gezien hoe we veel van de eerste dingen tegenkwamen. Namelijk, we zagen de eerste keer een beeld van Jezus die gezeten is aan de rechterhand van de Vader in de hemel. We zagen de eerste keer dat er werd gepredikt wat men moest doen om behouden te worden. We zagen de eerste keer dat er mensen waren die die boodschap aanvaarden en zich lieten dopen. We zagen de eerste keer dat er sprake was van de gemeente. Zij die geroepen zijn uit de wereld die zich hebben laten behouden. En we zagen wat die gemeente ook samen deden. Hoe zij met elkaar omgingen. Wat zij deden als zij samen waren. En hoe zij ook in omgang waren in het dagelijks leven. Maar herinner u in hoofdstuk 2 vers 43. Dat we gezien hebben dat er werd gezegd. Dat er vele wonderen en tekenen geschieden door de apostelen. En dat is nu net waar hoofdstuk 3 over verder gaat. Hoofdstuk 3 gaat spreken over in een van die wonderen die de apostelen deden. En met namelijk twee apostelen, Petrus en Johannes. We hebben ook gezien dat zij, die discipelen, die kwamen in vers 46 van hoofdstuk 2 hebben we dat gezien. Die kwamen elke dag eendrachtig samen in de tempel. En dan begrijpen we ook waarom hoofdstuk 3 eigenlijk ons vertelt dat Petrus en Johannes naar de tempel gingen. En wat zien we in hoofdstuk 3 vers 1? Petrus nu en Johannes gingen op naar de tempel tegen het uur des gebeds. Dat is het negende. Dus zij waren daar, zij gingen daar om te bidden. En in vers 2 zien we, en een man die verlamd was van de schoot zijner moeder aan, zodat hij gedragen moest worden, zette zij dagelijks bij de poort van de tempel, genaamd de Schone, om een aalmoes te vragen van de tempelgangers. Vers 3. Toen deze zag dat Petrus en Johannes de tempel zouden binnengaan, verzocht hij om een aalmoes. En Petrus zag hem scherp aan met Johannes en zeide, zie naar ons. En hij hield zijn blik op hen gevestigd in de verwachting iets van hen te ontvangen. Maar Petrus zeide, zilver en goud, vers 6, bezit ik niet. Maar wat ik heb, geef ik u. In de naam van Jezus Christus de Nazoreër, wandel. En hij greep hem bij de rechterhand en richtte hem op. En terstond werden zijn voeten en enkels stevig. En hij sprong op en stond en liep heen en weer. En hij ging met hen de tempel binnen, lopende en springende en God lovende. En al het volk zag hem lopen en God loven. En men herkende hem als degene die om een aalmoes gezeten had aan de schone poort van de tempel. En zij werden met verbazing en ontzetting vervuld over wat met hen gebeurd was. Dus hier zien we Petrus en Johannes en die gaan naar de tempel. En ze gaan daar om te bidden, maar daar zit daar aan de poort van die tempel een verlamde man. En die man, daarvan wordt gezegd dat hij al van kleins af aan, van de moederschoot af, was hij verlamd. Nu, hoofdstuk 4 leert ons dat deze man boven de 40 jaar was. Hoofdstuk 4 vers 22, dat zullen we de volgende keer zien. En deze man die moest elke dag weer opnieuw, moest hij gedragen worden naar deze plaats waar hij werd neergezet. Aan de poort van de tempel. En je kunt je inbeelden, deze man is verlamd, van kleins af aan. En die moet daar aan de poort neergezet worden en die moet daar gaan om te gaan bedelen. Om aalmoezen te vragen. Hoe vernederend moet dat wel niet geweest zijn voor die man. Zijn leven was al moeilijk genoeg, gecompliceerd genoeg, dat hij niet kon lopen. Als hij van kleins af aan niet kon lopen, heeft hij nooit geweten wat het betekende om te kunnen lopen. En hier wordt hij neergezet en dan moet hij daar gaan bedelen om geld. Opdat hij zou kunnen leven. Nu, de locatie die hij had uitgekozen, was slim gezien. Want wie gaat er naar de tempel? Godvruchtige mensen. Althans, dat zouden we toch denken. En godvruchtige mensen, die zijn met hun gedachten bij God bezig. En God leert ons om onze naaste lief te hebben en om een hart te hebben voor mensen die zichzelf niet kunnen onderhouden, die voor zichzelf niet kunnen zorgen, om daar barmhartig voor te zijn. Dus hier zit die lamme man om aalmoezen te vragen aan de tempel. En die tempelpoort die wordt genaamd de schone. Waarom weet ik niet. Misschien heeft het te maken met de verfraaiingen die Herodes heeft toegebracht in die tijd aan de tempel. En dat dat indrukwekkend was. Maar hoe dan ook, wat een schril contrast. Hier zit een man met een leven dat eigenlijk weinig betekenisvol is, omdat hij zo'n ellendig bestaan heeft. En daar zit hij in de grootheid van al die mooie gebouwen van de tempel. En daar moet hij gaan bedelen om te kunnen leven. En goed, Petrus en Johannes komen daar. En ze passeren deze man. En hij zegt, geef me alsjeblieft een aalmoes. En Petrus, die kijkt die man scherp aan. En die zegt samen met Johannes, kijk naar ons. Wat zou Petrus geven? Zou Petrus gedacht hebben, oh, ik heb nog een euro in mijn broek zitten, laat ik maar even iets geven, dan voel ik me goed in mijn geweten, dan kan ik verder gaan met mijn naar de plaats waar ik God wil aanbidden. Petrus kon hem iets geven wat niemand anders hem kon geven. Iets wat veel waardevoller was dan al het geld van heel de wereld, dan al wat die gebouwen die daar waren, waard waren. Want wat zegt Petrus in vers 5? Hij hield zijn blik op hen gevestigd in de verwachting, sorry, dat was deze lamme, dus die kijkt naar Petrus en Johannes, omdat hij iets wilde ontvangen. Maar zijn gedachten, denk ik, waren bezig niet met wat Petrus hem zou gaan geven. Hij dacht geld te kunnen krijgen. Of weet ik veel, misschien een stukje brood, of wat dan ook, wat zijn verwachting was. Maar wat Petrus hem zou geven, was zoveel meer als waar hij om vroeg. Want wat zegt Petrus in vers 6? Zilver en goud bezit ik niet. Maar wat ik heb, geef ik u. In de naam van Jezus Christus, de Nazareer, wandel. Petrus grijpt hem aan. Er wordt gezegd in vers 7. Petrus grijpt hem bij de rechterhand. En hij richt hem op. En Lucas, de dokter die deze woorden heeft geschreven, zegt, en terstond werden zijn voeten en zijn enkels stevig. Wat gebeurt er, ik bedoel, Dirk zal er alles van weten, wat gebeurt er als je spieren niet goed werken, en als jij die niet meer gaat gebruiken, en als iemand al zo lang zijn spieren niet heeft gebruikt, die sterven af. Die worden helemaal zwak. Deze man, hoe zouden zijn spieren er hebben uitgezien, denken, als die nog nooit heeft gelopen? En terstond werden zijn enkels en zijn voeten stevig. Dat is een wonder wat hier gebeurt. Als je naar de dokter gaat, en de dokter die gaat je opereren aan iets wat je hebt, wat zeggen de dokters daarna? En zijn nu maar heel voorzichtig. En ga nu maar niet te gek doen. En niet gaan toen je geopereerd was. De dokter zei niet toen je aan je rug geopereerd was. Allee, hup, maak maar direct dat je buiten gaat, en dat je maar wat gek gaat doen, gaat joggen, gaat springen, gaat turnen. Nee, doe rustig aan. Een dokter kon dit niet doen. Een dokter kon dit niet geven. Dan het geschenk dat Jezus hem gaf. Hij sprong op. Moet je denken, die man die heeft nooit geweten wat je moet doen of wat het betekent om te wandelen. Wij vinden dat vanzelfsprekend. En dat is meestal zo. Alles wat wij gebruikt hebben, vinden wij normaal, omdat we het altijd gebruikt hebben, totdat het in ene keer niet meer functioneert. En dan gaan we vaak pas beseffen hoe waardevol het is wat wij hadden. Maar deze man heeft nooit zijn benen kunnen gebruiken. Altijd moeten gedragen worden. Hij kon nooit zelf zeggen, ik ben nu even weg. Hij moest altijd van andere mensen afhankelijk zijn, die hem oppakten en ergens naartoe brachten. Rolstoelen hadden ze toen nog niet. Denk ik toch niet. En hier kon hij in één keer lopen. En je kunt je dat inbeelden, vers 8. Hij sprong op. Hij stond. Hij liep heen en weer. En hij ging met Petrus en Johannes de tempel binnen, lopende, springende en God lovende. Wat een zicht moet dat geweest zijn. En vers 10, men herkende hem als degene die om een aalmoes gezeten had aan de schone poort van de tempel. En zij werden met verbazing en ontzetting vervuld over wat er met hem gebeurd was. Het was niet Petrus, het was niet Johannes die hem had genezen. Het was de kracht van Jezus die hem had genezen. En daar zit een diepere betekenis voor ons ook in. Want waarom worden wij hier verteld dat er in ene keer een lamme wordt genezen? Wat is daar nu de betekenis van? Wel, omdat mensen zouden mogen weten dat die apostelen boodschappers van God zijn. Dat mensen mogen zien. Zij kenden allemaal, oh, dat is die lamme. Dat is die daar jaar en dag in de poort zit te bedelen. Die al van moederschoot af 40 jaar lang niet heeft kunnen lopen. Dat mensen mogen zien, hier is God aan het werk. Hier is niet een of andere charlatan, zoals de hedendaagse genezers menen te kunnen doen. En dat mensen zeggen, ja, het heeft allemaal tijd nodig, het gaat allemaal niet. Nee, ogenblikkelijk. Iets wat niet te verklaren viel. Deze mens was lam en kon in één keer lezen. Lezen niet. Lopen, sorry. Ja. Maar deze man begon God te loven voor wat hem overkomen was. En daar zit een diepere betekenis in. Daar zit een geestelijke toepassing in. Laten we eens kijken in Jesaja hoofdstuk 35. We read in Jesaja chapter 35. Verse 3 tot 10. Plus, probeer je ook voor de geest te halen als ze daar aan die tempel zijn. Als je vandaag de dag naar een of andere godsdienstige kerk gaat, of godsdienstig gebouw gaat, hoe is daar meestal de sfeer? Heel sereen, heel stil. Heel ingetogen. Ziet je die man daar al rondlopen? Lopen en springen en God loven uit blijdschap van wat hem is overkomen. Hij heeft nooit kunnen lopen. En hier kan hij lopen. En hij kan zijn blijdschap ook niet inhouden. Hij kan niet rustig doen. En hij zit daar te huppelen in die tempel. Maar dat is wat God doet met de mens. Wat staat er in Jesaja hoofdstuk 35 vers 3? Sterk de slappe handen en verstevig de knikkende knieën. Zeg tot de verzaagde van hart. Wees sterk, vrees niet. Zie, uw God zal komen met wraak, met de vergelding Gods. Hij zal komen en hij zal u verlossen. Dan zullen de ogen van de blinden geopend en de oren van de doven ontsloten worden. Dan zal de lamme springen als een hert en de tong van de stomme zal jubelen. Want in de woestijn zullen wateren ontspringen en beken in de steppen. En het gloeiende zand, vers 7, zal tot een plas worden en het dorstige land tot waterbronnen, waar de jakhalzen verblijven en legeren, zal gras met riet en biezen zijn. Vers 8, daar zal een gebaande weg zijn, die de heilige weg genaamd wordt. Geen onreine zal die betreden, maar hij zal alleen voor hen zijn. Reizigers, nog dwazen, zullen erop door. Daar zal geen leeuw zijn. En geen verscheurend dier zal daarop komen. Zij worden daar niet gevonden. Maar de verlosten wandelen daarop. De vrijgekochten des Heren zullen wederkeren en met gejubel in Sion komen. Eeuwige vreugde zal op hun hoofd zijn. Blijdschap en vreugde zullen zij verkrijgen. Maar kommer en zuchten zullen wegvliegen. Dat die man genezen werd, moet ons doen inzien. Dat ook wij verlamd zijn, allemaal, door zonde. Dat ook wij verblind zijn, door de goddeloze wandel die wij geleefd hebben. Dat ook wij verstomd waren, en niet wisten wat spreken. Doordat wij God niet kenden. En het is God, die de ogen van de blinden opent. En de monden doet spreken. En de lamme doet lopen. Soms denken wij Ik ben niet goed genoeg. En ik zal het nooit niet kunnen. En weet je wat? We hebben gelijk. Net zoals die lamme, hij had het nooit niet zelf gekund. God had het moeten doen. Dus wij moeten niet gaan wachten totdat wij goed genoeg zijn. En kijk, als wij op een punt kunnen komen dat wij goed genoeg zijn, dan hebben we God uiteindelijk niet nodig. Dan hoeft God niks voor ons te doen. Dan had hij Jezus niet in deze wereld moeten zenden. Wij moeten leren leven in de kracht van God. Kijk eens in Efeziërs hoofdstuk 1. Ephesians chapter 1, verse 18 until verse 20. Ephesians hoofdstuk 1, vers 18 tot en met vers 20. Jezus, hoofdstuk 1, vers 18 tot en met vers 20. Verlicht de ogen uw harten, zodat gij weet welke hoop zijn roeping wekt, hoe rijk de heerlijkheid is zijner erfenis bij de heiligen, en hoe overweldigend groot zijn kracht is aan ons, die geloven, naar de werking van de sterkte zijner macht, die hij heeft gewrocht in Christus, door hem uit de doden op te wekken en hem te zetten aan zijn rechterhand in de hemelse gewesten. En het gaat mij naar de werking van de sterkte zijner kracht. Wij moeten niet onszelf baseren op onze eigen kracht, want wij zijn krachteloos. Wij moeten leren leven door Gods kracht. En als er één iets is wat een thema is dooruit de brief van Efeze, is het dat Paulus hen dat wil duidelijk maken. Leef door Gods kracht, niet door uw eigen kracht. Kijk eens in hoofdstuk 3, vers 14. Ephesians chapter 3, verse 14 until verse 16. Om die reden, zegt Paulus, buig ik mijn knieën voor de Vader, naar wie alle geslachten in de hemel en op de aarde genoemd wordt, opdat hij u geve naar de rijkdom zijner heerlijkheid, met kracht gesterkt te worden door zijn geest in de inwendige mens. Kijk eens in hoofdstuk 6, vers 10, look at chapter 6, verse 10. Voorts, wees krachtig in de Heere en in de sterkte zijner macht. Deze lamme in Handelingen 3 had de kracht niet in zichzelf. De kracht kwam van God. En de mensen, als zij dat zien, zijn zo verbaasd van, wat gebeurt hier? Kijk, die lamme man, die is heel zijn leven lam geweest en nu in een keer loopt hij. Van waar komt dit wonder? Zo'n wonder komt van God. En het is mooi om te zien, ik vind dat een mooi beeld dat er in vers 7, daar heb ik daar juist ook wat nadruk op gelegd. In vers 7 zien we dat Petrus greep hem bij de rechterhand en richtte hem op. Wie genas deze man? Was dat Petrus? Nee. Was dat Johannes? Nee. Was dat de vroomheid van Petrus of Johannes? Was dat de godsvruchtigheid van Petrus en Johannes? Nee. In wiens naam gebeurde dit? In de naam van Jezus de Nazareër, zei Petrus, wandel. De kracht kwam niet van hen. De kracht kwam van God door Christus. Maar wie was het instrument dat God gebruikte om die kracht aan te reiken? Petrus. Petrus reikte hem bij de hand. En zij staat op. En zo zijn ook wij, of kunnen ook wij, een instrument zijn door wie God werkt, om krachtige daden te doen in de levens van mensen, die mensen levens doet veranderen. En dat vond ik zo'n mooi beeld als we dit verhaal zien. Een beeld dat ik toch ook wilde meegeven. We hebben dus God nodig en uit onszelf Uit onze eigen kracht kunnen we het niet. Nu, deze genezing heeft een betekenis. Maar als we verder lezen in vers 11 van Handelingen hoofdstuk 3, dan zien we ook dat Petrus en Johannes dit gaan gebruiken om de mensen iets te leren. En we herinneren ons, in Lucas hoofdstuk 5 wordt er een verhaal verteld, ook van een genezing van een verlamde, waar er ook mensen door het dak een zieke mens proberen naar beneden te laten zakken om tot Jezus te komen. En die mens komt bij Jezus en Jezus zegt, uw zonden zijn u vergeven. Dan zou je denken, ja maar daarvoor is hij eigenlijk niet gekomen, die wil genezen worden. Jezus zegt, zonden zijn u vergeven. En de mensen beginnen daarmee te spotten. En ze zeggen van, allee, wie is nu die Jezus dat hij de zonde gaat vergeven? Allee. En Jezus zegt, wat is gemakkelijker om te zeggen, uw zonden zijn u vergeven of zal van wandelen? En Jezus gebruikt dat wonder om aan te tonen wie hij is. Met welke autoriteit hij handelt, welke macht hij heeft. Want het gaat zich niet om dat deze lamme heeft kunnen lopen de rest van zijn leven. Als hij meer dan 40 jaar was, pak dat hij nog 40 jaar geleefd heeft. Daar was het Jezus niet om te doen. Maar dat deze mens innerlijk zou kunnen lopen. Dat deze mens innerlijk zou kunnen zien. Dat deze mens met God zou kunnen leven. Daar ging het om. En ook hier wordt dit wonder gebruikt daarvoor. Want in vers 11 zien we van Handelingen hoofdstuk 3. En toen hij Petrus en Johannes vasthield, liep al het volk rondom hen te hoop in de zogenaamde zuilengang van Salomo. Vol verbazing. En Petrus zag het. En antwoordde het volk, mannen van Israël, wat verwondert jij u hierover? Of wat staart jij ons aan? Alsof wij door eigen kracht of godsvrucht deze hadden doen lopen. Petrus wilde niet de aandacht op zichzelf focussen. Hij wilde niet de krediet aan zichzelf toe-eigenen van kijk eens hoe goed ik ben en kijk eens wat ik gedaan heb. Petrus erkende zijn plaats. En hij wist dat God hem gebruikt had. Maar dat God degene was die dit bewerkt heeft. En niet hij. Niet zijn godsdienstigheid. Niet zijn eigen kracht. Niet zijn godsvrucht. Vers 13. De God van Abraham en Isaac en Jacob. De God onze vaderen heeft zijn knecht Jezus verheerlijkt. Die gij hebt overgeleverd. En verloochend en overstaan van Pilatus, ofschoon deze oordeelde dat men hem moest loslaten. Doch gij hebt de heilige en rechtvaardige verloochend, en begeert dat u een man die een moordenaar was, geschonken zou worden. Herinnert u nog uit hoofdstuk 2, wat Petrus daar zeide, dat zij schuld hadden aan wat Jezus was overkomen, dat zij schuld hadden dat ze Jezus hadden overgeleverd, aan die wetteloze mensen? En dat zij daardoor diep in hun hart werden getroffen? Was dat enigste moment, de enigste kans die God hen gaf om het evangelie te horen? Nee, want hier zijn we, ik weet niet hoeveel dagen of weken na Pinksterdag het was, worden we niet gezegd, maar het was niet lang daarna. En opnieuw krijgen zij een kans om het evangelie te horen. En Petrus die ging niet op zoek van, oei, ik heb toen dat gezegd. Wat zou ik nu allemaal kunnen zeggen om deze mensen te overtuigen? Wij zijn soms zo druk bezig van, wat moet ik dan toch maar zeggen dat die persoon tot inkeer zou komen? Wel, kijk eens naar de keren dat Petrus predikte. Weet je wat hij deed? Die predikt altijd hetzelfde. Hoofdstuk 2 predikt hij wat er met Jezus is gebeurd, wie Jezus was en wat zij moesten doen. Weet je wat hij in hoofdstuk 3 doet? Juist hetzelfde. Wilt je naar Handelingen hoofdstuk 10 gaan, als hij Cornelius tegenkomt, en als hij daar predikt, weet je wat hij predikt? Jezus hetzelfde. Wat zegt hij in vers 15? De leidsman ten leven hebt gij gedood, maar God heeft hem opgewekt uit de doden, waarvan wij getuigen zijn. Herinner je nog in de eerste les, hoe we gezien hebben, wat was Jezus zijn opdracht? Wat moesten de apostelen doen? Ze moesten wachten in Jeruzalem. Kracht zou over hen komen. Want zij zouden getuigen zijn in Jeruzalem, in de omstreken en tot het uiterste van de aarde. Wat zegt hij nu? Wie zijn de apostelen? Getuigen van de opstanding van Jezus Christus. Ooggetuigen. En nu gaat hij uitleggen wat er is gebeurd met deze lamme man. Vers 16. Vers 16 van chapter 3. En op het geloven zijn naam, heeft zijn naam deze die jij ziet en kent sterk gemaakt. En het geloof door hem heeft hem dit volkomen herstel gegeven in uw aller tegenwoordigheid. Er was niemand daar die zou kunnen ontkennen, ja, dat is niet gebeurd. Ja, maar weet je, dat zou wel een of andere truc zijn geweest. Niemand kon dat ontkennen. Al de Joden die in Jeruzalem woonden, die kenden deze man. Die wisten, ah, we gaan naar de tempel, hup, daar zit hem. Zoals wij Patje en Genk kennen, kende deze de lamme man aan de poort. Iedereen weet wie het is. Niemand kon ontkennen wat er aan hem was gebeurd als hij daar in een keer ging rondhuppelen, God zien loven, zien lopen, terwijl hij heel de leven lang niet heeft kunnen lopen. Vers 17, en nu broeders, ik weet dat gij uit onkunde hebt gehandeld, gelijk ook uw overste. Ja. God was genadig over hen. Zelfs toen ze zijn zoon aan het verraden waren, aan het roepen waren, kruisig hem, toen ze hem aan het bespotten en bespuwen waren, toen ze hem niet wilden, toen ze zeiden weg met hem, toen Jezus aan het kruis hing, wat zei hij? Vader, vergeef het hem, want ze weten niet wat ze doen. Onkunde. En Petrus zegt, ja, jullie hebben uit onkunde gehandeld. Uw oversten hebben uit onkunde gehandeld. En God geeft u een kans om daarvan tot inkeer te komen. Dat die blindheid mag worden weggenomen. Dat die lamheid mag worden genezen. Vers 18, maar zo heeft God een vervulling doen gaan, wat hij bij monden van alle profeten tevoren geboodschap had, dat de Christus moest lijden. Zij handelden uit onkunde, uit haat en nijd, nadat ze Jezus hebben overgeleverd. Maar God heeft al die dingen gebruikt om zijn wil te volbrengen. En zo was het door de profeten voorspeld. En God wist dat dit zou gebeuren. En God gebruikte het ten goede. Maar nu moesten zij iets gaan beseffen. En wat moesten zij beseffen? Wel, vers 19, nu komt hun deel. Als ze dit gezien hebben, wat er gebeurd is, als ze nu horen wat Petrus zegt, dat Jezus de Christus is, dat Jezus de Zoon van God is, nu moeten zij ook iets doen. Kom dan tot berouw en bekering, opdat uw zonden uitgedeld worden, opdat er tijden van verademing mogen komen van het aangezicht des Heer. Wat lazen we in Jesaja 35? Blijdschap, vreugde voor hen die op die gebaande weg wandelen. God wil tijden van verademing geven. Want als er één ding is wat zonde brengt, is het enorm veel pijn, verdriet, ellende, verdrukking, verstikking in ons hart. En God wil daar verademing in brengen. En als je dan vergelijkt, wat zei Petrus in Handelingen 2 vers 38? Wat moesten zij doen toen zij vroegen, mannen, broeders, wat moeten wij doen? Bekeer u en laat u dopen tot vergeving van uw zonden, en gij zult de gave van de Heilige Geest ontvangen. Hoe zegt Petrus het hier? Kom tot berouw en bekering, opdat uw zonden uitgedaald mogen worden. Want zij die zich omkeren tot God gaan luisteren naar God. En die weten dat de weg om de vergeving van zonde te krijgen alleen te vinden is. Wanneer wij worden ondergedompeld in water. En wat is het gevolg daarvan? Tijden van verademing. Wat gebeurt er bij de kamerling in Handelingen hoofdstuk 8 als hij tot geloof komt? Weet je wat er gebeurt? Hij weet dat zijn zonden zijn vergeven, zijn afgewassen en hij gaat blij zijn weg voor. Hij weet wat God hem heeft geschonken. Wat gebeurt er in Handelingen 16, de gevangenis bewaard? Hij is verheugd. Hij is blij. Hij is dankbaar. Dat is wat God de mens wil geven. Vers 20. en hij de Christus, die voor u tevoren bestemd was, Jezus zende. Dat heeft God gedaan. Hem moest de hemel opnemen tot de tijden van de wederoprichting aller dingen, waarvan God gesproken heeft bij monden van zijn heilige profeten van oudsher. Al zo lang heeft God gezegd wat hij zou gaan doen. Al zo lang is God aan het zeggen, de Christus gaat komen, de Messias gaat komen. We hebben dit in Jesaja 35 juist gelezen. Maar we kunnen nog andere teksten erbij halen. Zoveel teksten in het Oude Testament die profeteren dat de Messias zou komen. Kijk in Jesaja hoofdstuk 40. Jesaja chapter 40. Verse 28 until verse 31. Jesaja hoofdstuk 40, vers 28 tot en met vers 31. Weet gij het niet? Hebt gij het niet gehoord? Een eeuwig God is de Heere, schepper van de einde der aarde. Hij wordt nog moede, nog mat. Zijn verstand is niet te doorgronden. Hij geeft de moede kracht. En de machteloze vermeerdert hij sterkte. De jongelingen worden moede en mat, zelfs jonge mannen struikelen. Maar wie de Heere verwachtte, put de nieuwe kracht. Zij varen op met vleugelen als arenden. Zij lopen, maar worden niet moede. Zij wandelen, maar worden niet mat. Deze woorden worden geschreven in een context wanneer Jesaja spreekt over de Messias, over het nieuwe wat God zal brengen. En wij geraken soms zo uitgeput. Door ons handelen. Door ons denken. Door ons doen. Maar God wordt nooit moe. God wordt nooit krachteloos. En we kunnen altijd ons naar God richten. En we kunnen altijd naar God gaan om nieuwe kracht te krijgen. Te vragen. En hij zal die ook geven. Want dat is wat God wil. Maar, dan moeten wij denken aan de Jezus die God heeft gezonden. En als wij die Jezus niet achten, dan zullen wij nooit de kracht kunnen krijgen. Maar Petrus herinnert het publiek in Handelingen 3 eraan in vers 22 aan iets wat Mozes heeft gezegd. En wat zegt hij? Als hij de woorden uit Deuteronomium hoofdstuk 18, die gaan we niet lezen, want Petrus quoteert ze voor ons. Als hij die aanhaalt, Handelingen 3 vers 22, Mozes toch heeft gezegd, de Heere God zal u een profeet doen opstaan uit uw broeders gelijk mij. Wie was Mozes? Mozes was de middelaar die het volk de wet van God openbaarde, het volk Israël. Wel, een profeet gelijk Mozes zal opstaan, zei Mozes. Iemand die gelijk mij is. En wat moest het volk doen? Luisteren naar die profeet. Naar hem zult gij horen in alles wat hij tot u spreken zal. Vers 23, en het zal geschieden dat alle ziel die naar deze profeet niet hoort, uit het volk zal worden uitgeroeid. Als God ons niet genezen heeft van onze lamheid, dan behoren wij niet tot zijn volk. Als wij God niet ons steeds opnieuw en opnieuw laten versterken, want we hebben die versterking nodig, dat datgene wat zwak in ons is, versterkt mag worden, als wij dat niet doen, zullen wij ook afgescheiden worden van het volk dat God toebehoort. Wij moeten willen luisteren naar alles wat die profeet waar Mozes over sprak, dat alles wat hij tot ons te zeggen heeft, daar moeten wij naar willen luisteren. En elke ziel die daar niet naar wil luisteren, maakt niet uit wie je bent, die zal uit het volk worden uitgeroeid, zei Mozes. Vers 24. En al de profeten van Samuel af en vervolgens, zoveel er hebben gesproken, hebben ook deze dagen aangekondigd. Dus zij moesten niet verbaasd zijn
als zij godvruchtig waren en gelovig waren en van kindsbeen af, zoals bij de Joden gebruikelijk was, de schriften werden geleerd. Waarom waren zij dan verbaasd als zij daar een lamme zagen die genezen werd? Als zij net ervoor de Christus hebben gezien, de Christus hebben gehoord en de Christus hebben gekend. Weet je waarvan dat getuigt? Dat hun ogen nog op slot zaten. Dat hun hart nog op slot zat. Want ze zagen het niet. En ze hadden God nodig. Maar om dat te kunnen zien en te aanvaarden, moeten zij berouwvol zijn over hun leven. Moeten zij zich willen bekeren, opdat God hun tijden van verademing kon geven. Vers 25, we zijn er bijna, tot slot, van 26. Gij zijt de zonen van de profeten en van het verbond dat God met uw vader gemaakt heeft, toen hij tot Abraham zeide, en in uw geslacht, in uw nageslacht, zullen alle stammen van de aarde gezegend worden. Herinner u de drievoudige belofte die aan Abraham werd gedaan, aan Isaac en aan Jacob herhaald werd. Alle geslachten van de aarde zouden gezegend worden. Wel, die zegening is een verwijzing naar Jezus Christus, van wat hij heeft gebracht. Vers 26. God heeft in de eerste plaats voor u. Wat een voorrecht. Voor die Joden die daar stonden, die mochten dat horen. In de eerste plaats, zegt Petrus, heeft God voor u zijn knecht doen opstaan. God heeft in de eerste plaats, zegt hij, hem tot u gezonden, om u te zegenen, door een ieder uwer af te brengen van zijn boosheid. Wauw. Ze kregen opnieuw de kans. Nadat ze Jezus meegekruisigd hadden. Velen van hen hebben Jezus gekend, hebben Jezus gezien, hebben Jezus horen prediken. Velen van hen hebben Jezus meegemaakt toen hij in Jeruzalem werd onthaald als een koning. Velen van hen hebben daar gestaan toen ze riepen weg met hem. Dat ze blij waren dat Jezus gekruisigd werd. Velen van hen hebben op de Pinksterdag gezien wat daar gebeurde. Dat die apostel daar in al die talen begonnen te spreken. En ze hebben zich niet bekeerd tot op dat moment. En wat zegt Petrus? Wat zegt God door Petrus heen? Jezus is toch voor u gekomen. En God wil toch dat gij u bekeert met berouw. En God wil u toch tijden van verademing geven. Maar dan moet je bereid willen zijn om te luisteren naar die profeet die hij gezonden heeft. En dat is Jezus. En dan zal God u afbrengen. Elk een van u van die boosheden. Maar we weten dat het ook die boosheden zijn die vaak een hindernis zijn. Omdat mensen zich niet willen bekeren van hun boosheden. Dat ze niet willen luisteren naar die profeet die God gezonden heeft. Dat ze beter en liever hun eigen wegen willen volgen. Dus onthoud van dit hoofdstuk. Leer leven in Gods kracht. Niet in uw eigen kracht. Deze lamme had geen genezing in zichzelf te vinden. Maar leer ook van dat voorbeeld van Petrus en Johannes, dat zij het instrument waren, de handreiking waren, waardoor God werkte. En waardoor deze lamme genezing heeft ontvangen. Maar durf ook voorbij kijken aan die genezing, die letterlijke genezing van dat zwakke lichaam, dat lamme lichaam. En kijk naar de diepere geestelijke betekenis die daarin verborgen ligt. Want als God ons niet geneest, zijn wij nog steeds ziek. Als wij God niet toelaten om ons te genezen, zullen wij uiteindelijk ook voor eeuwig verloren gaan. Maar Jezus is een leidsman ten leven. En Jezus wil in ieder van ons behouden. En ja, ik vind het zo'n een mooi hoofdstuk, waar we misschien op de eerste plaats vlug aan zouden voorbij gaan, omdat het een beetje repetitief is, een beetje herhaling is van wat we al zagen. Maar we zullen ook zien volgende keer, als we verder gaan, dat het geloof en de overtuiging van Petrus direct enorm veel weerstand heeft opgeroepen. Want hoewel zij dingen hebben gezien, waren er sommigen die daar gehoor aan hebben gegeven. Maar er zijn ook anderen die zich niet van hun boosheden wilden afkeren. En die zullen verdrukking en vervolging brengen over de apostelen. Dat is wat we volgende keer zullen zien in hoofdstuk 4. Tot hier de les van vandaag. Als er nog vragen of opmerkingen zijn, dan zullen we dat zelfs na de samenkomst ook behandelen. Amen. Thank you.